Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met de experts van de redactie spreken over wat er allemaal aan het veranderen is in de wereld. En vandaag doe ik dat met Irene de Zwaan. Dag.
Hallo.
Irene. We gaan het met jou hebben over kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen, moet ik het zo zeggen? Of in een locatie?
Gezinslocatie, dat is iets specifieker, want dat is gericht op gezinnen die uitgeprocedeerd zijn en dus wachten op het moment dat ze moeten vertrekken.
Ja, en deze kinderen moeten wel onderwijs krijgen, want dat ben je verplicht als Nederlandse staat, hè, om alle kinderen die op jouw grondgebied verblijven,
ja, dat is een grondrecht,
onderwijs te bieden. Ja, zij krijgen onderwijs, ze zitten op speciale scholen. Dat gaat niet helemaal goed. Sterker nog, de onderwijsinspectie heeft deze week gewaarschuwd dat ze in een onveilige omgeving opgroeien, dat hun toegang tot onderwijs toch niet helemaal goed gewaarborgd is. Wat is er precies aan de hand?
Ja, de onderwijsinspectie heeft 5 scholen bezocht, mm-hmm, die op het terrein van zo'n gezinslocatie staan. Nou ja, zoals ik net al zei, die zijn dus gericht of oorspronkelijk ingericht voor gezinnen die uitgeprocedeerd zijn. Maar door de asielcrisis zijn er ook asielzoekers bijgekomen die nog in procedure zitten of die nog moeten beginnen. En vanwege de capaciteitsproblemen waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, al geruime tijd mee kampt, worden deze mensen constant verplaatst van opvang naar opvanglocatie. En dat zorgt voor heel veel onrust op die GLO's, afkorting van de gezinslocaties. Er zijn constant dus verhuizingen en dat heeft ook zijn weerslag op de scholen die de hele tijd met lege stoelen zitten in de klas. En de onderwijsinspectie merkt op dat dat zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij deze kinderen. En dat ze ook geen ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken, omdat ze ook steeds moeten wisselen van school. En die verhuizingen die vinden vaak op stel en sprong plaats. En elke keer duurt het dan weer 3 weken tot 3 maanden of zelfs nog langer voordat ze dan weer op een nieuwe school terecht kunnen.
Dus dan missen ze
belangrijke onderwijstijd.
Ja. En hoeveel van die gezinslocaties zijn er?
Er zijn er 5 in Nederland sinds 2011. En de rechter heeft toentertijd besloten dat gezinnen met minderjarige kinderen niet zomaar op straat gezet mogen worden als ze dus uitgeprocedeerd zijn. En toen zijn die gezinslocaties opgezet.
Ja, en elke gezinslocatie heeft een eigen school.
Heeft een eigen school, een basisschool.
Ja, en het gaat dus om kinderen die op die scholen zitten. Dus die school is specifiek alleen voor kinderen van die locaties. Ze zitten niet gemengd met andere kinderen uit de buurt of zo.
En dat is voor middelbare scholieren wel weer anders. Mm-hmm. Want die komen dan in internationale schakelklassen terecht. En gewoon op reguliere middelbare scholen.
Ja, dus dit gaat echt om basisschoolkinderen. Ja. En was er een concrete aanleiding voor de onderwijsinspectie om dit onderzoek nu te doen?
Ja, de aanleiding is een ernstig geweldsincident dat vorig jaar zomer heeft plaatsgevonden op de gezinslocatie in Katwijk. Daarbij is een 5-jarig jongetje, nadat hij een voetbalwedstrijd had gekeken met wat vriendjes, spoorloos verdwenen. En uren later werd hij op straat aangetroffen in comateuze toestand. Hij heeft vervolgens 3 weken in het ziekenhuis gelegen.
Waarschijnlijk
blijvend hersenletsel opgelopen. Ja, hij is mishandeld door vermoedelijk een 11-jarige Afghaanse jongen. Ik zeg vermoedelijk omdat het politieonderzoek nog loopt en de politie ook geen uitspraken doet over deze zaak, omdat het 2 minderjarige kinderen betreft. Ja. Maar beide waren dus bewoners van deze gezinslocatie en gingen ook samen naar school, naar de verrekijker. En inmiddels zijn beide kinderen verplaatst naar andere locaties. Maar het heeft wel een enorme impact gehad op de bewoners van deze GLO en ook op hun veiligheidsbeleving. De eerste weken, maanden hebben de ouders hun kinderen ook niet meer alleen durven laten, niet meer alleen op straat durven laten spelen.
En toen dacht de onderwijsinspectie, we gaan even heel precies kijken wat er nou met deze kinderen aan de hand is.
Een aantal maanden eerder is ook al een brief verstuurd door de burgemeesters van de gemeente waar zo'n GLO staat. Mm-hmm. Waarin ze ook al zeiden van de veiligheidssituatie staat onder druk. Dus die 2 dingen, dus het ernstige incident in Katwijk plus die brandbrief van de burgemeester, heeft ervoor gezorgd dat de onderwijsinspectie dit is gaan onderzoeken.
Je hebt ook zo'n school bezocht, hè? Een school, in welke locatie was dat?
Katwijk.
Ja. Ja, de verrekijker ben je geweest. Ja. 130 leerlingen, 35 nationaliteiten.
Heel veel nationaliteiten.
Ja. Ja. En wat trof je daaraan?
Ja, wat me vooral opviel en ook wel raakte, was de enorme bevlogenheid van de leerkrachten. Die ondanks de moeilijke omstandigheden zich echt met hart en ziel inzetten voor deze kinderen. Bij binnenkomst stuit je op een muur met allemaal foto's van kinderen die zijn vertrokken. Ze noemen dat de Vergeet Mij Nietjes muur. Geen dag is hetzelfde daar, want ja, ze hebben te maken met een constant wisselende samenstelling. De klassen worden bewust klein gehouden, ongeveer 15 kinderen per klas. En dat heeft te maken dat ze elk kind op hun eigen niveau moeten bedienen, want elk kind heeft een andere achtergrond. Sommigen hebben nog helemaal geen onderwijs genoten, bijvoorbeeld als ze uit Syrië komen. Sommigen kunnen nog geen Nederlands, anderen zijn in Nederland geboren. Dus het is een hele diverse samenstelling. En heel veel kinderen kampen met trauma's, met gedragsproblematiek. Dat uit zich in bedplassen, hoofdpijn, buikpijn. In elke klas hangt ook een kaart met verschillende gemoedstoestanden. Kunnen de kinderen aanwijzen hoe ze zich voelen. En heel veel kinderen wijzen dan op moe. Ze zijn vooral heel erg moe. En ze vallen ook geregeld in slaap in de klas. Er zijn in sommige klassen staat een tentje met wat knuffels en kussens als het de kinderen even te veel wordt. Ja, dus
dat
best
ze
wel
zo moe zijn, is het omdat op die gezinslocaties het leven zo onrustig
ja,
is?
Ja, dat is ook wat de onderwijsinspectie vaststelt. Hè, dat gevoel van onveiligheid valt de scholen niet aan te rekenen. Want dat is eigenlijk een hele veilige haven voor deze kinderen. Maar dat komt echt door die gezinslocaties waar zij opgroeien. Dat zijn hele sobere ruimtes, gericht op kortstondig verblijf. En de praktijk is anders, want vaak verblijven ze er jaren. Ik ben er 5 jaar geleden een keer geweest, omdat er toen een ander rapport uitkwam. Toen mocht ik ook binnenkijken. En wat ik me ervan kan herinneren, is dat het hele kleine, bedompte ruimtes zijn. Eenvoudig ingericht met een aantal stapelbedden. Sommige gezinnen hebben een eigen keukenblok en badkamer. Er zijn ook veel gezinnen die dat met elkaar moeten delen. Ja, er worden heel weinig activiteiten georganiseerd. De mensen hangen daar maar een beetje rond. De ouders mogen ook niet werken.
Nee, want dus, het idee achter die gezinslocaties is, dit zijn mensen die eigenlijk het land moeten verlaten.
Ja.
Maar we zetten ze niet op straat omdat ze minderjarige kinderen hebben. En dan gaan ze dus ook heel snel weg. Maar zo werkt het Nederlandse systeem
werkt
in de praktijk
het systeem
niet.
Nee, ook omdat die ouders eigenlijk alles aangrijpen om alsnog kans te maken op een verblijfsvergunning. Het is natuurlijk een hele uitzichtloze situatie waar ze in zitten.
Mm-hmm.
En als er een veranderde omstandigheid is, dan biedt dat grond voor een nieuwe procedure. Dus wat je heel veel ziet is dat gezinnen bijvoorbeeld nieuwe kinderen krijgen. Want dat is een veranderde omstandigheid. En dan kunnen ze weer opnieuw procederen.
Maar ze blijven dan wel in die gezinslocatie
zitten. Ze blijven dan daar
zitten.
Hangen. En,
ja.
En soms worden ze dan ook weer verplaatst. Hè, als er weer... Nou, als ze weer helemaal een nieuwe procedure moeten beginnen, dan moeten ze weer naar Ter Apel. En uiteindelijk belanden ze dan weer in een gezinslocatie. Dus ja, het is een
hele... Zo kan het gebeuren dat je daar jaren zit.
Ja, jaren. Ja. En dat geldt dan dus echt voor de uitgeprocedeerde gezinnen. Je hebt dus nu die nieuwe groepen die erbij zijn gekomen.
Ja. En die nieuwe groep, die horen daar eigenlijk helemaal
niet.
Die
horen daar niet. Maar
omdat er een opvangcrisis is, komen die daar ook terecht.
Ja, omdat er dus een gebrek is aan de opvangruimte. Gebruiken ze nu die GLO's ook om deze groepen asielzoekers op te vangen. Dus dat zorgt voor een hele nieuwe dynamiek.
Ja, want dat zijn dus nu mensen die nog in de procedure zitten.
Die zitten nog in de procedure. Je hebt dan mensen die uitgeprocedeerd zijn, die nu samenwonen met mensen die nog in de procedure zitten, die nog hoopvol zijn. Mensen die nog gaan beginnen aan hun procedure. Dat zorgt natuurlijk ook voor gevoelens van jaloezie, frictie, wrijvingen. Ja, dus dat zorgt voor heel veel onrust.
Ja, en je zei net al van, de inspectie constateert dat door die onveilige omgeving die kinderen dus, het niet zo goed met ze gaat. Je noemde al een paar dingen, bedplassen, moe, in slaap vallen, dat soort dingen. Wat is de grote gemene deler die al deze kinderen delen?
Ja, ik denk toch een gevoel van sociale onveiligheid. Mm-hmm. Ze zien natuurlijk constant klasgenootjes verdwijnen. Ze zijn daardoor angstig dat zij aan de beurt zijn. Vinden het ook heel moeilijk om zich te hechten. Om langdurige vriendschappen op te bouwen met kinderen. Dat kan dus niet.
Nee, maar die verdwijnen ook de hele tijd.
Ja, dus wat mij heel erg opviel toen ik bij de verrekijker was, is dat ik van heel veel kinderen een knuffel kreeg. Dus ik ben natuurlijk een vreemdeling voor deze kinderen. Ze kennen mij niet. Maar ze kwamen echt naar me toe en ze vroegen hoe ik heette. En ze gaven me echt een stevige knuffel. En dat klinkt heel aandoenlijk. Maar als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk best wel ongezond.
Ja, dat is een teken van onveilige hechting.
Precies, onveilige hechting. Ja. En dat is ook wat de leraren zien. Die zeggen van ja, soms grijpt het de kinderen heel erg aan als er weer een uitzetting heeft plaatsgevonden of een verhuizing. Vooral als het er heftig aan toe is gegaan. Want soms verzetten mensen zich, gaat gepaard met veel geschreeuw. Een leraar vertelde over een vader die heeft geprobeerd met zijn kinderen uit het raam te klimmen. Ja, omdat ze
om te ontkomen
aan zo'n uitzetting. Ja. En dat krijgen die kinderen gewoon mee. Want dat gebeurt dan vroeg in de ochtend. En nou, veel geluid. En ze leven dicht op elkaar. Dus dat maakt dan, dat heeft gewoon grote impact. Maar veel vaker nog reageren ze eigenlijk heel stoïcijns op weer een vertrek. Omdat ze het gewend zijn geraakt. En desondanks probeert de school wel heel erg stil te staan als er weer een kind is vertrokken. Dus ze hebben verschillende rituelen. Ze zingen een liedje of ze maken een tekening. En elk kind krijgt dus een plekje op die muur waar ik het al over had. Die vergeet mij nietjes muur.
Dat is een manier om nog een soort de groep bij elkaar te houden.
Ja, en om ook om die kinderen in de herinneringen te houden, zeg maar. Ja.
En wat doet zo'n school nog meer om te proberen om veiligheid te scheppen? Je had het al over een tentje waar ze even in kunnen slapen of uitrusten als ze zich willen terugtrekken. Wat zijn er nog meer van die specifieke dingen die je op zo'n basisschool kan doen?
De meeste docenten hebben een training gevolgd voor traumasensitief onderwijs. Zodat ze ook herkennen van dit is gevolg van trauma. En hoe ook om beter met die gedragsproblematiek om te gaan. Maar ja, hun middelen zijn wat dat betreft ook beperkt. Ze hebben heel weinig hulp van buitenaf, van professionele zorg. Omdat de wachtlijsten heel erg lang zijn. En ook omdat die kinderen dus constant verhuizen. Dus soms zijn ze wel aan de beurt geweest voor traumahulp. Maar dan verhuizen ze en dan moeten ze dus weer opnieuw op die wachtlijst komen te staan. Dus een leraar vertelde ook van ja, ik heb een jongetje in de klas die ernstig getraumatiseerd is uit Syrië. Die heeft een moord voor zijn ogen zien gebeuren. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat zijn ontwikkeling helemaal stilstaat. Hij neemt niks meer op. Zelfs als ik naast hem ga zitten en met mijn vinger erbij ben en een tekst voordraag, dan zie je gewoon dat er niks gebeurt. Zo'n leerkracht kan dan ook niks. Het is gewoon wachten tot hij aan de beurt is.
En hij heeft professionele hulp.
Hij heeft professionele hulp nodig, maar dat is er dus niet.
Ja.
Of te weinig.
Of die is er wel, maar dan moet je heel lang wachten.
Ja. Ja. Ja.
En wordt die wel geboden aan kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers?
Ja.
Dus
ja.
In theorie
zeker.
Zou
ze hebben
je
wel
die wel
recht
kunnen krijgen.
Op zorg tot hun 18e. En ook recht op onderwijs tot hun 18e. Dat is trouwens ook nog wel een ding, want dat vervalt voor uitgeprocedeerde kinderen als ze 18 zijn. En dat zorgt ook voor een gevoel van eigenlijk uitzichtloosheid. Doet ook wat met hun motivatie. Want ze hebben zoiets van, waarom zou ik gaan leren als ik toch geen vervolgopleiding kan volgen? Ze zien natuurlijk ook aan hun ouders dat ze gewoon thuis hangen, geen werk hebben. Dus de onderwijsinspectie schrijft ook in haar rapport dat er heel veel kinderen kampen met een extreem laag zelfbeeld. Zich soms echt letterlijk waardeloos voelen.
En dat is omdat ze weten of denken van, het levert toch niks op wat
ja,
ik nu
vooral
doe.
De oudere kinderen.
Ja.
Dat dringt steeds meer door bij hen van, ik heb hier geen toekomst. Ik heb geen toekomst in Nederland. En je ziet ook bij de jonge kinderen, ik heb een aantal jonge kinderen gesproken, dat zij zich ook al heel erg bewust zijn van ook de verschillen tussen de verschillende asielgroepen. Was een meisje dat net een status had gekregen en daar heel trots over vertelde. Maar ze zei wel van, ik vind het heel oneerlijk, want ik ben hier in Katwijk geboren. Zoals echt in het kamp is zij geboren. En ik heb 8 jaar moeten wachten op een status. En er zijn ook mensen die hier een paar maanden zijn en die krijgen al een status. En dat vind ik echt niet eerlijk. En haar vriendinnetje zat ernaast, een 10-jarig meisje. En zei ze, ik krijg geen status en dat ga ik ook nooit krijgen. Misschien moet ik wel terug naar mijn land en dan moet ik trouwen. Dus je hoort ook heel erg dat ze hun ouders waarschijnlijk napraten. Het zijn natuurlijk de gesprekken die zij thuis de hele tijd opvangen.
Dus zij zijn op hun 8e of hun 9e gewoon bezig met status.
Ja, ja. Ja.
Wat is mijn paspoortstatus?
Ja, ze zijn ook wel heel erg bewust van dat ze op afstand eigenlijk leven van Nederlandse kinderen die wel gewoon hier zijn geboren en opgroeien.
Ja. En hoe is het voor docenten om les te geven op zo'n school? Je vertelde daar net al wat over dat ze speciale trauma opleiding hebben gevolgd. Of opleiding om dat allemaal te kunnen herkennen. Je moet wel stevig in je schoenen staan om op zo'n school les te kunnen geven.
Ja, zeker. Ik sprak met 3 leerkrachten in de lerarenkamer. En die werken er allemaal al heel erg lang. Dat vond ik best wel bijzonder, want de werkdruk is heel erg hoog.
Ja.
En ik vroeg ook van, waarom werken jullie nou specifiek op deze school? En ze zeiden van, ja, omdat we echt ons hart hebben verpand aan deze doelgroep. En als je eenmaal werkt met deze doelgroep, wil je ook niet meer weg. Omdat je ook heel erg die verantwoordelijkheid voelt. En voelt dat je echt iets kan bijdragen. Maar er was ook wel aan de andere kant veel uitval, begreep ik van de directeur. Dus ja, dat moet je wel liggen. Dus onder docenten ziekte. Toch wel veel burn-outs en ziektes. Dan moeten ze dat elke keer weer oplossen. Ja, ze zeggen ook van, geen dag is hetzelfde. Je bent echt overgeleverd aan hoe de dag loopt. Wat ook wel grappig was, is dat ze zeiden van, we hebben hier niet te maken met kritische ouders. Dat is natuurlijk op andere scholen wel het geval. Maar die hebben we hier niet, want ze zijn al zo blij dat hun kind naar school kan. En vaak heel erg dankbaar. En dan komen ze met hapjes aan voor de leraren en zo.
Dus die komen niet klagen over de lesstof.
Nee, niet over de CITO-scores.
Over het schooladvies.
Nee.
Ja. Je zei al van, nou, die druk op die GLO's is dus toegenomen omdat er de hele asielketen eigenlijk verstopt is. En er dus ook allerlei mensen opkomen die daar niet thuis horen in die GLO's. Of waarvoor die GLO's in eerste instantie niet bedoeld waren. Zie je dat toenemen? Doet de onderwijsinspectie daar nog uitspraken of voorspellingen over? Over of die druk gaat toenemen of dat je iets kan doen om dat te verminderen? Moeten er meer GLO's komen?
Nou, zij zeggen, de onderwijsinspectie roept politiek Den Haag op om er zorg voor te dragen dat deze kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. En daarvoor is het wel nodig dat ze minder verhuizen. En dat dus dat er eigenlijk meer rekening wordt gehouden in die asielprocedure met de kinderen. Dat de kinderen een centralere rol krijgen. En nu wordt er nog heel erg gekeken naar de ouders. Ja, of dat realistisch is, is een tweede. Want de verantwoordelijke ministers, onderwijsminister Wiersma en staatssecretaris Van den Burg van Veiligheid en Justitie hebben ook gereageerd op de bevinding van de onderwijsinspectie. En die zeggen van, ja, wij zien ook ruimte voor verbetering en wij vinden dit ook niet wenselijk wat er gebeurt. Maar we hebben wel te maken met een hele weerbarstige realiteit. Nou ja, en het feit dat gezinnen vaak langdurig op die GLO's verblijven is natuurlijk ook omdat ze eindeloos doorprocederen. Dus ze willen ook wat doen aan het effectiever uitzetten van deze mensen. Nou, dat hoor je natuurlijk al jaren, dat een streven is. Blijft gewoon heel lastig. En zij zeggen ook, die vele verhuizingen zijn het gevolg van het sluiten van locaties. Er zijn natuurlijk contracten gesloten met gemeenten. Vaak voor een aantal maanden, omdat het weer veel onrust geeft in de wijk, zo'n nieuwe opvanglocatie. Dus ja, zij kunnen eigenlijk niet anders. En ze schrijven ook in de brief naar de Kamer van, het is gewoon zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het belang van de kinderen en anderzijds een democratisch gekozen asielbeleid. Daar zit een spanningsveld.
Het komt erop neer dat ze dus eigenlijk voor die kinderen niet zoveel kunnen doen.
Nee, de onderwijsinspectie zegt wel van, er zijn een aantal concrete dingen die wel kunnen gebeuren. En een daarvan is bijvoorbeeld dat leerplichtinstanties beter zicht moeten houden op kinderen die dan dus van school wisselen, omdat ze weer verhuizen. Mm-hmm. Die verdwijnen nu vaak uit beeld. Er is eigenlijk niet een goede overdracht tussen de verschillende instanties die daarbij betrokken zijn. COA en de gemeente.
Die vallen in een gat.
Ja, die vallen in een gat. En die blijven daardoor weken of maanden thuis zitten. Met name de middelbare scholieren. Ouders moeten een kind dan ook aanmelden op een nieuwe school. Maar ja, die snappen vaak niet helemaal hoe dat in Nederland werkt.
Ja, en die hebben wel meer aan hun hoofd.
Dus daar zou wel beter op toegezien moeten worden.
Ja, dus dat is iets concreets.
Dat is wel iets concreets waarvan ik nog dacht van, nou, daar is wel echt verbetering mogelijk.
Ja.
En die andere punten, vraag me af hoe realistisch het is. En de onderwijsinspectie erkent ook, hoor, er is gewoon heel weinig ruimte natuurlijk met deze huidige asielcrisis voor verbetering. Het is gewoon allemaal niet eenvoudig.
Het is wel een heel verdrietige conclusie.
Ja.
Welk kind is jou het meest bijgebleven van de verrekijker?
Een 8-jarig meisje, Blaan, het is, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Zij heeft Eritrese ouders En ze was heel levenslustig. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. Want kinderen zijn ook vaak stil en teruggetrokken. Maar zij zat echt boordevol toekomstplannen. Heel praatgraag meisje. Ze wilde juf worden van een school, maar ook dansjuf en zangjuf. En zwemlesjuf.
En pedagogisch.
Ja, precies. En ze schreef haar eigen liedjes. En ze wilde ook heel veel gaan reizen, zei ze, naar Parijs. En ze wilde de Eiffeltoren zien. En ja, vond ik wel heel leuk om te zien dat er toch nog wel wat levenslust ook in die kinderen zit. En de andere twee kinderen die ik sprak waren juist heel erg stil.
Nou, hopen voor Blen dat het...
Dat het allemaal uitkomt. Alles waar ze over droomt. Ja.
Dankjewel, Irene.
Graag gedaan.
En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.